In een aantal goedemorgen trouwens. Mooi om er weer te zijn, het is een poosje geleden. Maar goed om vanmorgen deze kant weer op te komen. Ik ga ook een beetje zo staan dat jullie mij ook nog een beetje kunnen zien. Jullie hebben geluk, want dit is mijn knapste kant. Dus u hebt een beetje pech dan, als ik zo een beetje sta te kijken. Maar mooier kan ik het niet maken, net als de Belastingdienst. We hebben in een aantal liederen vanmorgen al gezongen over vrede. Laat uw vrede heersen in mijn hart. En dat is ook het thema van vanmorgen, vrede. En dan met name ook vrede stichten. En dan kun je gelijk de vraag stellen van vrede stichten, kan ik dat dan? Nou, dat is het thema waar we over gaan nadenken. Vrede stichten. Ben ik een vredestichter? Kan ik dat überhaupt? En dat is natuurlijk gebaseerd op de tekst uit de zaligsprekingen waar we mee bezig zijn in deze maanden. We naderen al het einde van die serie preken. En een van de laatste zaligsprekingen, en nou glipt die natuurlijk weg, is gelukkig de vredestichters. Hij was zo mooi in beeld, ja. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het is in deze wereld gemakkelijk om in conflict te raken. En van Winston Churchill, die de premier was van Engeland in de Tweede Wereldoorlog, is bekend dat hij een man was die gemakkelijk in conflict raakte. Een adellijke dame zei op een gegeven moment tegen hem, omdat ze zich irriteerde aan hem, als u mijn man was, deed ik vergif in uw koffie. Waarop Winston Churchill zei, en als u mijn vrouw was, zou ik die koffie opdrinken. En op een ander moment zei iemand tegen hem, premier Churchill, u bent dronken. En ook dat was een vrouw. En hij zei, ja, dat klopt. Maar mevrouw, u bent lelijk. En ik ben morgenochtend, als ik wakker word, weer nuchter. Nou, zo gemakkelijk kun je in conflict raken. Bewust, onbewust. Sommige mensen zijn een beetje horkerig en Winston Churchill was dat blijkbaar. Maar je ziet het ook op televisie, bij de Rijdende Rechter. Wie kijkt nog wel eens naar de Rijdende Rechter? Meester Frank Visser. Ja. En waar gaat het dan om, denk ik dan altijd, hè? Om een tuinhekje wat verkeerd staat of zo. En daar hebben mensen dan ruzie om, en soms jaren. Of Bert van Leeuwen die langskomt, je moet er toch niet aan denken dat hij bij jou voor de deur komt. En met een limousine. En dat er dan een conflict is dat soms ook al jaren sleept. En als er dan gevraagd wordt van waar gaat het eigenlijk om, dan weten mensen het soms niet eens meer. Zo leven we in een wereld van conflicten blijkbaar. En dan zegt Jezus zalig, of gelukkig, de vredestichters. Nou, vredestichters, ga er maar aan staan. Een onderzoeker berekende dat van de afgelopen 4000 jaar wereldgeschiedenis er minder dan 300 jaar van echte wereldvrede zijn geweest. Dat er nergens op aarde een oorlog, een conflict woedde. Van 4000 jaar, minder dan 300 jaar. Wat is dat toch? En ook vandaag zijn er op allerlei plaatsen in deze wereld, in allerlei landen, oorlog gaande. En een van de schrijnende dingen die we zien, zijn dat er kindsoldaten worden ingezet. En in plaats van dat dat tegengegaan wordt, ja natuurlijk wordt dat ook gedaan, maar schakelt de wapenindustrie een tandje bij om wapens lichter te maken, zodat kinderen ze ook makkelijker kunnen dragen. Wat een gekke wereld. En in die wereld zegt Jezus gelukkig de vredestichters. En dan kun je bij jezelf denken, nou ik ben al lang blij als ik de vrede een beetje kan bewaren. In mijn gezin, in mijn familie, in mijn buurt, in mijn werk, waar dan ook maar. En Jezus zegt niet, gelukkig ben je als je de vrede weet te bewaren. Jezus' woorden zijn actief, een appel op ons. En wat mooi dat Rob dat vanmorgen zei, we hadden het niet afgesproken. Ben je er klaar voor om het niet alleen te horen, maar er ook naar te handelen? Want dat is wat Jezus in deze zaligspreking zegt. Gelukkig zijn de mensen die niet alleen maar de vrede bewaren, of die hele mooie liederen weten te schrijven over vrede, of die hele mooie woorden over vrede in de mond nemen. Maar gelukkig ben je als je daadwerkelijk vrede sticht. Wij zijn als volgelingen van deze Jezus geroepen om vredestichters te zijn. Met andere woorden, we zijn geroepen om dat wat kwaad in de wereld is, dat wat kwaad wil in de wereld, om dat te overtroeven en te overwinnen door het goede. En dus, als we ons naar Jezus noemen, als we ons christen noemen, dan zou er een zekere onrust in ons moeten zijn als we horen van conflicten, als we horen van ruzie, als we horen van oorlog. En zou er een soort natuurlijk verlangen moeten zijn dat er verzoening komt. Dit kan zo niet blijven. Een soort heilige onvrede die je hebt over de onvrede in deze wereld en tussen mensen. 2 jaar geleden was ik met de Muscatlon in Bethlehem, in een hotel. En op een avond kwam daar een christen, een Palestijnse christen voorbij, die vertelde van het werk dat hij met een Joodse christen samen had opgezet om verzoening, om vrede te brengen tussen Palestijnen en Joden. Moet je je even voorstellen, in een land waar God zijn naam aan heeft verbonden, is het verre weg van vrede. Worden aanslagen gepleegd? Is een muur neergezet? En wat je daar dan ook van vindt, wat je er dan ook van denkt, het staat haaks op de tekst van vanmorgen. Gelukkig de vredestichters. Nee, er wordt scheiding gebracht. Er wordt haat gezaaid. Maar deze beide mannen, geroepen door de Heer, volgelingen van deze Jezus die dit zegt, hebben een stichting opgericht, Musalacha, wat in het Arabisch verzoening betekent. En wat doen ze? Ze brengen ieder jaar 2000 Joden en 2000 Palestijnen in tweetallen bij elkaar. En die gaan 2 jaar met elkaar onderweg en leren elkaar kennen. En het begint ermee dat ze met z'n tweeën in een tent de woestijn worden ingestuurd om daar te kamperen en samen te zien te overleven. En je kunt je voorstellen wat er gebeurt. Argwaan, vooroordeel. En dan moet je met elkaar onderweg, maar je leert elkaar kennen. Je gaat praten over wat er in je hart leeft, over wat je belangrijk vindt in je leven. Over je gezin, over je familie, over wat je dierbaar is. En je leert elkaar van hart tot hart kennen. En hij vertelde dat er vaak vriendschappen voor het leven ontstaan. Midden in zo'n land verscheurd. Aan muren opgetrokken worden. Een beweging waarin je het gezicht van Jezus herkent. Hij zegt, jongens, muren zijn niet de oplossing. Aanslagen zijn niet de oplossing. Haat is niet de weg. Vrede. Verzoening. Daar herken je het gezicht van God in. De God van vrede. De God van de verzoening. En daarom zegt Jezus hier ook, gelukkig ben je als je vredestichter bent, want je zult kinderen van God genoemd worden. En daar hebben we ook al over gezongen, dat we zonen en dochters zijn van God. En dat is fantastisch. Maar zonen en dochters lijken heel vaak, en in een bepaalde leeftijd, jullie zijn daar al wat overheen denk ik, vind je dat helemaal niet leuk, maar zonen en dochters lijken vaak in hun doen en laten op hun vader of op hun moeder. Dat je kunt zien van, oh, dat is er een van die en dat is er een van die. En Jezus zegt, als je vrede sticht, als jij een vredestichter bent, dan herkennen mensen daardoor, dat is er een van God. Dat is er een van de hemelse Vader. Want zo is Vader. Uit op verzoening, op vrede. En het ligt dus scherp. Net als bij eigenlijk alle woorden van Jezus ligt het gewoon heel scherp. Dit is niet een mooie vrome wensdroom. Dit is iets wat je in je leven daadwerkelijk toe wordt uitgedaagd om het te doen. Overal waar je conflicten ziet, overal waar je onvrede ziet, niet wegkijken, zoals de Vlamingen zeggen. Maar proberen om werkelijk vrede te brengen. Want dan word je herkenbaar als kind van God. En eigenlijk ligt het nog scherper als je, Als je gaat kijken wat er bijbels gezien bedoeld wordt met vrede, dat is niet het ontbreken van conflicten. Vrede bijbels gezien is ook niet dat twee vijanden, twee tegenovergestelde partijen tijdelijk een wapenstilstand overeenkomen en de wapens laten rusten. Een koude oorlog heette terecht nog altijd oorlog, ook al werden de wapens niet gebruikt tussen het Westen en de Sovjet-Unie. Maar het was wel een oorlog, het was een koude oorlog. Maar je kunt bijbels gezien niet zeggen dat er vrede was. Er was geen harmonie, er was geen onderlinge samenwerking, er was geen onderling respect, maar wantrouwen. En waar wantrouwen heerst en waar vooroordelen zijn en waar mensen elkaar van een afstand bekijken en begluren, daar is bijbels gezien nog altijd geen vrede. Vrede betekent, bijbels gezien, dat er geen conflict is, maar dat ook de beide partijen verzoend zijn en er een relatie is van harmonie en zelfs van onderling dienstbetoon. Want liefde wordt zichtbaar in hoe je elkaar dient. Bijbels gezien is er pas vrede als relaties hersteld zijn en mensen elkaar in liefde en respect willen dienen. En net als bij al die zaligsprekingen, legt Jezus de lat dus heel hoog. Jezus zegt, zoek naar verzoening. Zet je in voor verzoening. Wees actief voor verzoening en voor vrede tussen individuen, in families, in kerken, in de maatschappij, in deze wereld. Maar waar begin je? Terecht heeft een schrijver het volgende gezegd. Er zal geen vrede tussen naties zijn totdat er vrede heerst in elk land. Als je in je eigen land al geen vrede hebt, hoe kun je dan ooit vrede nastreven met andere landen? En geen land zal vrede kennen totdat vrede heerst onder het volk. Dat je een volk bent dat de vrede, de Bijbelse vrede kent. Dat leeft in harmonie met elkaar. Niet als eenheidsworsten, maar wel in liefde en betrokkenheid op elkaar. En geen mens zal vrede kennen, geen mens dat deel is van zo'n volk, totdat die mens zich overgeeft aan de vredevorst. Dus er zal geen vrede in de wereld zijn tot er vrede heerst in elk land. En in een land zal geen vrede zijn als je niet een volk van vrede bent. En je kunt geen volk van vrede worden, je kunt geen mens van vrede worden zonder dat je de vredevorst hebt leren kennen. In de kerstnacht zongen de engelen vrede op aarde en terecht. Want pas vanaf toen was werkelijke wereld vrede. Was vrede op aarde binnen de mogelijkheden van mensen gekomen. Want echte vrede begint bij Jezus. We hebben vrede nodig met God, omdat er een dieper probleem is in ons mensenleven en in deze wereld dus, namelijk dat we van nature in oorlog zijn met God, in opstand zijn tegen God. Er is geen harmonie, er is geen relatie van dienstbetoon met God van nature, zoals we geboren worden, als we Jezus niet leren kennen. En de oorzaak daarvan, van het ontbreken van die vrede, van die harmonie, is de zonde. De innerlijke houding in ons mensen. Dan heb ik het niet eens direct over dingen die we allemaal fout kunnen doen, maar over de innerlijke. Dat is ook geen vrede volgens mij, maar ik hoop dat het goed komt. Als ik het heb over zonde, dan heb ik het over die innerlijke houding waarin je eigenlijk jezelf op de eerste plaats stelt en eigenlijk zegt, ik doe het zelf wel. Ik ben onafhankelijk van God. Ik heb God niet nodig. Ik wil niks met mijn maker, met mijn creator, met mijn schepper te maken hebben. Je staat met de rug naar God en je zegt, ik zelf. Ik doe het zelf. Dat is de innerlijke houding van zonde die wij mensen hebben. En de Bijbel zegt, je hebt een hartoperatie nodig. Niet één om een paar omleidingen aan te leggen, dat is labwerk en tijdelijk. Maar je hebt een werkelijk compleet nieuw hart nodig. Je moet een nieuwe mens worden om een mens van vrede te kunnen zijn. Je moet een nieuw hart krijgen dat vrede met God wil sluiten. Het diepste probleem van de mensheid is niet politiek. Hoe ja, hoe verontrust je ook kunt zijn over de politiek in deze wereld op dit moment. Het diepste probleem van mensen is niet economisch. Zo van, hé, we kunnen opgelucht ademhalen, want we zijn weer uit de economische crisis. En vanaf nu gaat het alleen maar up, up, up. Het diepste probleem van mensen is niet sociaal. Het diepste probleem is ons egoïsme. Ik zelf, ik eerst. En alles wat daaruit voortkomt, onze lust, onze verdorvenheid. En Paulus zegt het zo in Romeinen 3 vers 23. Iedereen heeft gezondigd. Iedereen. Iedereen heeft die houding naar God toe. Ik doe het zelf met alle gevolgen van dien. Waarin we de dingen doen op een manier zoals God ze niet bedoeld heeft. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. We zijn niet in de nabijheid van God. We kunnen niet in zijn nabijheid zijn. Juist omdat we eigenlijk niet met hem te maken willen hebben. Met de rug naar hem toe staan. En wat er eerst moet gebeuren. Om vredestichter te kunnen zijn, is dat we vrede gaan sluiten met God. En daarvoor is Jezus gekomen. Want op een andere plek schrijft Paulus dit, want er is maar één God. En maar één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor velen. Nou, dat gaan we straks in het avondmaal weer gedenken. Gaan we weer opnieuw aan denken. Gaan we weer opnieuw ons door laten voeden. Dat Jezus gekomen is om het in orde te maken met God. Israël kende de grote verzoendag. Waarin het ging om weer vrede met God te sluiten. Om het weer in orde met God te maken. Je zou kunnen zeggen dat was de grote maak het in orde dag met God. En wij hebben Jezus. En Jezus is gekomen, heeft zichzelf gegeven om ons te verbinden met God. Om ons te verzoenen met God. Om vrede tussen God en ons te brengen. En daarvoor is nodig allereerst dat je toegeeft, God, u hebt gelijk. Dat je je omkeert. Dat je niet met de rug meer naar God toe gaat staan, maar hem in het gezicht kijkt en zegt, God, u hebt gelijk, ik heb het zelf willen doen. En ik heb het verprutst op zoveel manieren en met op zoveel momenten in mijn leven. Maar ik heb u nodig. Ik wil vrede met u sluiten. Ik wil mij aan u overgeven. U mag het zeggen. Niet meer ikzelf, maar u mag het zeggen. Ik wil kopje ondergaan aan mezelf. Dat is het prachtige beeld ook van de doop. Dat je kopje ondergaat aan die houding, die innerlijke houding van ik doe het zelf. En dat je zegt, nee, ik sta met Christus op in een leven waarin ik God de eerste plaats geeft, omdat ik mij realiseer dat hij mijn leven gegeven heeft, dat hij het leven geschapen heeft, dat hij ook weet hoe het leven precies bedoeld is. En dat je bereid bent, niet dat je vanaf dat moment het helemaal volmaakt doet, maar dat je bereid bent om gevormd te worden naar hoe Jezus leefde. God, de God van de vrede, die erop uit is geweest om vrede met jou te sluiten. En daarvoor Jezus heeft gegeven. Nou, nog even, dan is het Goede Vrijdag. En dan gaan we weer nadenken over dat beeld van het kruis en wat het voor ons betekent. De vredevorst die gekomen is om zich kapot te laten slaan aan een kruis. Zodat wij de weg naar God open hebben. En de Heilige Geest kunnen ontvangen die ons wil leiden in de vrede. In Efeze 2 schrijft Paulus dit. Maar nu, nadat je die omkeer hebt gemaakt, nadat je met je gezicht naar God toe bent gaan staan, maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Je bent dichtbij gekomen bij God. En hier speelt ook nog een ander verhaal, namelijk dat Joden en heidenen eigenlijk niet met elkaar omgingen. En Paulus zegt, weet je, ook die muren tussen mensen, die zijn daardoor ook gewoon afgebroken. Je bent dichtbij gekomen, want hij is onze vrede. Hij is onze vrede. Vrede met God. En je kunt geen vredestichter zijn zonder eerst zelf die vrede te hebben ontvangen. Hij die met zijn dood de twee werelden één gemaakt heeft. Die wereld tussen de Joden en de heidenen. De muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld. Om uit die twee in zichzelf een nieuw mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God. Door in zijn lichaam de vijandschap te doden. In Jezus wordt vijandschap gedood. De vijandschap met God. Maar dat is dus ook de grond voor de vijandschap tussen mensen. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen, de Joden, die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. En dat moet eerst gebeuren. Wil je werkelijk vrede stichten hier op aarde? Daar kom ik zo nog op terug, maar er is eerst nog een andere stap. Je kunt vrede hebben met God. Een verlangen ontvangen door de geest om vredestichter op aarde te zijn. Maar heel veel mensen worstelen ook nog met een tussenstap. En dat is dat je ook vrede met jezelf moet hebben. Mensen zoeken hun waarde, hun waardigheid, van waarde zijn vaak in wat ze presteren. In hun competenties, in wat ze kunnen. In de macht en invloed die ze hebben, in het bezit dat ze hebben. Of misschien wel in de familie waar ze deel van zijn. En toch hebben heel veel mensen onrust en dus onvrede in hun eigen hart over hun eigen leven. Vrede met jezelf krijg je als je leert kijken naar jezelf zoals Jezus naar jou kijkt. Zoals God naar jou kijkt. En hoe kijkt God naar jou? God kijkt niet naar jou als die mens die het verprutst heeft. Maar als zijn zoon, als zijn dochter. Net als in dat verhaal van die verloren zoon. Die zoon die dacht, ik ben mijn waardigheid kwijt. Ik kan nooit meer zoon van vader zijn. Ik kan niet meer kind aan huis zijn. Ik ben al blij als ik mijn brood bij mijn vader weer kan verdienen. Ik wil wel gewoon arbeider op de boerderij zijn. Mijn vader hoort het niet eens. Hij sluit hem in de armen, richt een feest aan, geeft hem het mooiste kleed. En zo kijkt God naar jou. Wat er misschien ook nog mis is in je leven, wat je nog fout doet, wat er ook misgaat. God kijkt naar jou als zijn zoon en dochter, als jij met God verzoend bent. Als jij vrede met God hebt gesloten door wat Jezus is gedaan. Dan ben je zijn zoon, dan ben je zijn dochter. Gevormd naar zijn beeld, betaald door het bloed van Jezus en waardig geacht om deel te zijn van het gezin van God. En sterker nog, waardig geacht om deel te zijn van Gods plan van vrede met deze aarde. Dat is hoe God naar je kijkt. En dat mag de basis zijn om vrede met jezelf te ervaren. Ik hoorde afgelopen weken een liedje van Martijn Buwalda, die zingt van, als dit het is, dan is het goed. En daar zit eigenlijk in van, weet je, er zijn altijd nog wel doelen om na te streven. En kansen die je eigenlijk niet mag missen. En dan zingt hij, maar laatst liet ik er een lopen en ik had toch een prima dag. En dus neem ik niet meer elke dag de telefoon op, het zou best belangrijk zijn, maar dan is het morgen nog. Weet je, die innerlijke houding van, weet je, ik laat me geen druk opleggen. Ik laat me niet voortjagen. Ik weet dat het goed is tussen God en mij. En als dit het is, dan is het goed. En dan zingt hij op een gegeven moment. En misschien ligt morgen wel mijn leven in puin. En misschien ook niet. God weet het. En als het wel zo is, dan komt het ooit weer goed. Als het niet hier is, dan wel aan de overkant. Dat. Dat je die vrede kunt hebben. Vrede met God. Die maakt dat je ook in vrede met jezelf en met je leven wat je leidt kunt leven. Het kost ons soms al heel veel moeite. We mogen het laten wortelen en groeien. En weet je, dan kun je ook vrede met de wereld en vrede in de wereld brengen. Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 18 en 19, dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. Hij heeft door Christus vrede gesloten met ons. Het is goed, het is oké, het is in orde tussen God en ons. En dan zegt hij erachteraan, en ons, de verkondiging daarover toevertrouwd. Met andere woorden, je kunt wel van God die vrede ontvangen, maar dat is niet vrijblijvend. Jezus zet het op scherp in de bergreden. Hij zegt, wat je zelf ontvangt, dat ontvang je niet om het op te potten in je eigen hart, maar om het weer door te geven, om het uit te leven, om het ook zichtbaar te maken, om ervan te vertellen, maar je er ook actief voor in te zetten. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend en heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Zo breed is het. Zo breed is Gods liefde. Niet alleen heel persoonlijk, maar deze wereld. God verzoent zich met deze wereld. God sluit vrede met deze wereld. En dat betekent dat wij ingeschakeld worden. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening, van het in orde maken, van het vrede stichten, toevertrouwd. God zegt, ik geloof erin. Als het in jullie hart is doorgedrongen, geloof ik erin dat jullie mijn ambassadeurs zijn. Geloof ik dat jullie het zijn, die mijn vredestichters op aarde zullen zijn. Want als je het werkelijk in je hart hebt door laten dringen, dan kun je niet met onvrede, dan kun je niet met conflicten, dan kun je niet met oorlog leven. Met verdeeldheid, met muren in de wereld. Jullie kunnen het, want ik vertrouw je het toe. Herkenbaar worden als vredestichter, als verzoener. Herkenbaar worden als iemand die Jezus volgt. En dat betekent een aantal dingen. Dat betekent namelijk dat als je kijkt naar het leven van Jezus, dat hij problemen niet uit de weg ging. Wat wij vaak doen, dat we ervoor wegduiken, dat we het mijden, dat we het liever maar niet bespreekbaar maken, om de vrede maar te bewaren. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. Als er conflict is, als er onvrede is, benoem het dan. Ga het dan bespreekbaar maken. Ga zoeken naar vrede. En dat doe je gevoelig en vol begrip voor anderen. Jezus is altijd vol begrip voor die ander. Hij is niet hard in zijn oordeel. Hij is mild. En hij benadert mensen vanuit liefde en compassie. Meeleven. En Jezus kan prima de zaken waar het om gaat en de mens van elkaar scheiden. En dat onderscheid ook helder voor ogen houden. Hij kan prima met mensen door de deur en toch hele moeilijke zaken bespreekbaar maken. En dan doet hij alles tot het uiterste. Zelfs tot het uiterste, uiteindelijk in zijn geval dat hij zijn leven geeft om vrede te brengen. Dat is het voorbeeld. Weet je, dat betekent ook dat je zelf, ook al wil je Jezus volgen en wil je op Jezus lijken, dat je ook zelf beseft dat je niet volmaakt bent. En dat je het ook niet lastig vindt om te zeggen als jij fout zat, van sorry, ik zat fout. Ik zat heel erg fout. Misschien nog wel voordat die ander heeft toegegeven. Misschien juist wel voor die ander het heeft toegegeven. Want jij wilt Jezus toch volgen. Jij wilt toch vredestichter zijn. Het gaat niet om die ander die vrede moet stichten. Die ander moet eerst maar eens. Nee, Jezus zegt zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En hij zegt er niet bij, ze zullen kinderen van God genoemd worden, als ze eerst hebben gewacht op de ander om een stap te zetten. Jij wilt vredestichter zijn, of niet? En dan mogen we ons richten op verzoening. En dat betekent niet altijd op een oplossing. Dat betekent niet dat we altijd tot overeenstemming komen over wat er gebeurd is. Dat betekent ook niet dat we het altijd eens worden over allerlei zaken. Maar dat we, ondanks dat, en ondanks onze verschillen, en ondanks onze geschillen, en ondanks de pijn die er misschien geweest is, dat we toch zeggen, en toch is er vergeving, en ik wil met jou weer onderweg zijn in dit leven. Dat is niet gemakkelijk. Maar weet je, christen zijn is nooit bedoeld om het je gemakkelijk te maken. Het lijkt soms wel een beetje zo. In het opwekkingscultuurtje dat we hebben gaat het over hoe geweldig het is om God te volgen en zo. Maar over het algemeen wordt het leven er niet gemakkelijker op als je christen wordt. Komt er strijd, juist ook op dit terrein. Hoe ga je om met mensen? Vrede stichten. Het is van groot belang. Want het maakt Gods koninkrijk zichtbaar. En heel die zaligsprekingen staan aan het begin van de troonrede van Jezus. Dat het koninkrijk van God nabijgekomen is. Die vertellen hoe het toegaat in het koninkrijk van God. Het wordt zichtbaar als wij het gaan uitleven. Het wordt zichtbaar dat er in jou iets veranderd is. Dat je hart werkelijk verankerd is in het evangelie van Jezus. En niet langer in die wereld die zegt, je moet voor jezelf zorgen, je moet voor jezelf opkomen. En dan is het natuurlijk prachtig om daar hele grootse voorbeelden van te zien. In wat Nelson Mandela in Zuid-Afrika deed toen de apartheid was afgeschaft, samen met bisschop Tutu en anderen. Een verdeeld, tot op het bot verdeeld land. En wat had het gemakkelijk kunnen ontaarden in een burgeroorlog waarin de zwarte onderdrukte meerderheid zich zou wreken op de blanke minderheid. Maar vanaf het begin hebben Mandela en met hem anderen de weg gezocht van verzoening. Niet om door de problemen uit de weg te gaan, niet door de waarheid niet te benoemen. Nee, er werd een waarheidscommissie in het leven geroepen waar mensen hun verhaal konden vertellen. Wat hun was overkomen, maar ook wat ze zelf hadden gedaan. En het heeft ertoe geleid dat Zuid-Afrika niet verworden is tot een verdeeld land. Hoe triest is het dan als je nu ziet hoe een president daar nu gewoon zo corrupt is als het maar kan. Nelson Mandela zal zich misschien in zijn graf omdraaien. Dat is een groot voorbeeld. Een groot voorbeeld. Maar datzelfde daagt Jezus jou toe uit. In het klein. Met de mensen om je heen. Weet je, het gaat zelfs zo ver. Dat Jezus zegt, even verder in die bergreden. Even verder dan de zalig spreken. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt. Met andere woorden, wanneer je dan ook maar een dienst aan God wilt doen. Wanneer je je liefde voor God wilt laten zien. Wanneer je je offerbereidheid aan God wilt laten zien. Wanneer je je toewijding aan God wilt laten zien. En je herinnert je dat je broeder of je zuster je iets verwijt. Kap er dan maar even mee. Maak even een pas op plaats. Stop even. En keer je nog even om. Want laat je gave daarna maar even achter. En ga je eerst met die ander verzoenen. En kom daarna je overbrengen. Zo. Scherp ligt het voor Jezus. En zo scherp ligt het voor Vader. Hij zegt, weet je, je kunt nog zo mooi zingen. Je kunt nog zoveel geven voor het werk van mijn koninkrijk op aarde. Je kunt nog zo toegewijd zijn. Maar als er nog onvrede is in jouw wereldje, heb je daar eerst nog wat uit te werken. En kom maar eens terug als je hebt laten zien dat je hart werkelijk vernieuwd is. Dat je vredestichter kunt zijn. Het vraagt van ons om moedig te zijn. Ik heb een lijstje gemaakt. Wees moedig. Weet je, lafaards in het koninkrijk van God, die hebben het heel zwaar. We moeten moed hebben. En dat betekent niet dat je niet bang kunt zijn om stappen te zetten. Maar moed zegt dat je dat toch doet, ondanks je angst. Wees moedig. Durf de confrontatie aan te gaan. De confrontatie met God, als daar nog geen vrede is. De confrontatie met jezelf, als je nog geen vrede met je eigen leven hebt. Maar ook de confrontatie met de ander, als daar geen vrede is. Weet je, als wij de confrontatie uit de weg gaan, dan ontnemen we God ook de ruimte om in ons leven iets uit te werken. Ga de confrontatie aan met God, met jezelf en met die ander. God toont zich soms, misschien wel in die ander, met wie jij overhoop ligt in jouw leven. Dan moet je even op je laten inwerken. Misschien ontmoet je God wel in diegene met wie jij overhoop ligt. Omdat God je er niet mee laat ontkomen. Omdat God iets van jou verwacht. Omdat je naar zijn zoon noemt. Wees dan ook bewogen. Doe het altijd vanuit bewogenheid, vanuit liefde, vanuit empathie. Van dat je mee kunt voelen met die ander. Maar dat je ook zoekt naar het goede voor die ander. Wees toegewijd aan God en aan mensen. Weet je, zo mogen we in deze wereld leven. Aan God en mensen toegewijd. Niet aan dingen. Niet aan overtuigingen. Niet aan carrières. Niet aan allerlei zaken waarvoor we zouden kunnen strijden. We mogen toegewijd leven aan God en aan mensen. En dan zullen we vredestichter zijn. Met andere woorden, laat Christus zien. Laat Jezus zien in jouw leven. En mijn vraag aan jullie is dan ook. Als we straks naar huis toe gaan. Waar heb je huiswerk? Naar wie toe heb jij huiswerk? Misschien wel heel dichtbij in je eigen gezin. Je eigen familie. In de gemeente. Op je werk. In deze maatschappij. Waar heb jij huiswerk? En doe het dan niet vanuit plicht. Maar vanuit een hart waarin vrede heerst. En als je die niet hebt, wil ik je uitdagen om die te zoeken. En het gesprek aan te gaan met mensen die je verder kunnen helpen op de weg met God. En als je geen vrede met jezelf ervaart, ga dan de confrontatie niet eerst met die ander aan, maar eerst met jezelf. Waarom voel ik onvrede met mezelf? Zoek contact. Stel een pastorale vraag. Ik heb hulp nodig, wil je met me praten? Maar ga het niet uit de weg. Want daarin vindt God de ruimte om ons te vormen naar het beeld van Jezus.